Terug naar Johannes hoofdstuk 1, waar wij ons gewerkt hebben door vers 1 tot en met 13. Want vers 1 tot en met 13 zijn een samenvatting van wat vooraf ging. En het ging vooraf van den beginne, want van den beginne was daar het woord. Dat is wat God is, dat is wat God doet, God spreekt. Althans, tot een zeker moment. En daarvan staat dan uiteindelijk in vers 14 dat dat woord dat 4000 jaar lang gepredikt is geworden, in de dagen der onwetendheid, of hoe het maar heet, mag in andere schriftplaatsen, dat dat woord vlees geworden is, namelijk vervuld geworden is, gestalte heeft gekregen, is gerealiseerd, gekristalliseerd, uitgewerkt, gematerialiseerd, zei ik die al. Er waren nog een paar, dat heet gewoon, het is vlees geworden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Voor de aardigheid lees ik vers 1 en vers 14 trouwens ook achter elkaar en zelfs door elkaar. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Of in het begin was het woord en het woord is vlees geworden en het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond en het woord was God en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Was het te snel? Mooi. Dan kunt u dat mooi in uw eigen tijd nog eens een paar keer zo proberen. En u ziet, hier ontstaat geen onzin, als je het zo doet. Het sluit echt op elkaar aan, op wat voor manier dan ook. Dit is trouwens ook typisch Johannes, hoor, dat het niet uitmaakt waar je zo'n zin breekt en waar je verder gaat en alles. Dat is typisch Johannes. Hè. Het bewijst wat ik zeg, hij draait om zijn onderwerp heen, kijkt het tegen elk perspectief en vanuit alle standpunten. En dat maakt het ook zo mooi. En dan zegt hij, kom eens mee en dan staat hij een eentje verderop en dan ziet hij het weer en loopt hij er weer omheen. Dat is wat hij doet. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. Vanaf het begin heeft God gesproken en het is vervuld geworden. En daarna kun je natuurlijk als opgave nemen, zoek eens wat voorbeelden daarvan. En dan zeg ik, nou, God die gesproken heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat was 2 Korinthe 4, dat zal vers 4 ongeveer geweest zijn. Waar gezegd wordt dus dat de uitspraak uit Genesis 1, waar voor het eerst staat dat God spreekt en waar staat God zeide er zij licht, dat die uitdrukking vervuld geweest geworden is in de opstanding van Christus, het aanbreken dus van het nieuwe verbond en daarmee de prediking van wat dus heet het evangelie. Bazaar, vleeswording, heb u die nog? Nog zo'n voorbeeld. Nou, God zei, laat ons Adam maken. Helaas moet ik de vertaling corrigeren, maar dit is wat er staat. Laat ons Adam maken. Er staat niet mens, er staat Adam. En Adam vertaal je niet met mens. Je vat het hooguit op als Adamiet. Maar dat is nog niet eens hetzelfde als mens. Dat kan ik ook niet helpen, maar het is zo. Mens is ish of enosh. Dat is een langere versie in het Hebreeuws, maar Adam, dat betekent niet mens, Adam betekent rood, dat weet iedereen. Dus het is, laat ons Adam maken en niet alle Adamieten, zo heeft men het opgevat en dus vertaald met mensen, maar laat ons Adam maken, één, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En die Adam, naar Gods beeld en gelijkenis, is wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt, de laatste Adam, de tweede mens, 1 Korinthe 15, de Heere uit de hemel, het is namelijk de Messias, de Heere Jezus Christus. Kortom, God heeft van de beginnen gesproken en gezegd, laat ons de mens maken naar ons beeld. En het is vervuld geworden in de opstanding van Christus. En diens heerlijkheid hebben wij dan ook aanschouwd. Dat is wat hier staat in Johannes 1, vers 14. Want er loopt een rechtstreekse verbinding tussen Genesis 1, het begin van de oude schepping, om zo te zeggen, en anders zeg ik van de oude mensheid, naar de nieuwe mensheid. Ik kan het niet missen, want Adam viel in een diep in slaap. Nou, ik weet niet of iedereen viel, maar in ieder geval, hij geraakte. Staat het daar? Viel hij in slaap? Ik weet niet. Of steeg hij in slaap? Weet ik veel. Hij is in diepe slaap. En Adam is een beeld van Christus. En Adam in diepe slaap is een beeld van Christus in onze tijd. Je hoort niks, je ziet niks. Nou ja, er zijn mensen die hallucineren, die zien van alles, ook als het er niet is. Dan maakt ze niks uit, dus, maar daar heb ik het niet over. De Heer verbergt zich, hij zit in een diepe slaap, maar in die tussentijd gebeurt er wel van alles, want God formeert uit Adam, die in een diepe slaap is, die vrouw, Eva. En Efeze 5 zegt, dat is een type van de vorming van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Niet met mijn woorden nu, maar het staat er wel. Want van de gemeente staat, wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen, maar dat zijn termen uit Genesis. Heb je dat nog? Adam en Eva, een type van Christus en de gemeente. En aangezien Eva nooit de bruid geweest is, is de gemeente dus ook nooit de bruid. En voordat Eva er was als vrouw van Adam, bestond ze überhaupt niet. Dus de gemeente is ook niet de bruid geweest. Wij zijn het lichaam van Christus. En dat de Bijbel spreekt over de bruid enzovoort. Ja, maar dat gaat niet over de gemeente. Het kan over van alles gaan, maar het gaat niet over de gemeente. Dat kan niet. Het is volstrekt onmogelijk. Het schriftgedeelte wat men ervoor citeert is trouwens dit Efeze over Eva als type van de gemeente, maar het heet niet de bruid, het heet de vrouw. Hebben we die nog? Sommige Bijbelse onderwerpen zijn echt heel gemakkelijk, hoor. Deze dingen. Ja. Nou ja, dan heb je natuurlijk nog, wat was het, 2 Korinthe 10, ik weet het zo gauw niet meer, over de gemeente als een reine maagd voor Christus te stellen. En dus, daar leest men dan ook in dat het een bruid is, maar dat is niet zo, het is een maagd. En in de Bijbel heb ik alle maagden geteld. Het is een beetje gênant voor mannen om dat te doen, maar ik heb ze allemaal geteld. Maar veruit de meeste maagden in de Bijbel zijn mannen, minstens 144.000. Ik dacht, ja, zoek het maar op, dat is echt waar. Zie je? Want het is niet alleen een woord ter aanduiding van een vrouw en zeker niet van een bruid. Bovendien, een bruid die maagd is, dat, nou ja, dat schijnt idealiter zo te zijn. Maar ik moet voorzichtig zijn met mijn uitlatingen. Voor ik het weet, krijg ik een boete of zoiets. Of zit ik in het cachot. Nee, ik ben hier nou toch, dus ik kan u net zo goed even vertellen wat mijn vader er soms van zei. Dat zei hij niet in het publiek, maar soms zei hij in een onbewaakt ogenblik aan tafel of in de auto zei hij soms wat. En dat waren altijd interessante dingen. En dan zei hij, nou dit zei hij wel degelijk officieel tegen mij. Hij zei, kan jij nou niet eens iets schrijven over de gemeente als de bruid? Dat heb ik toen gedaan, dat heb ik geweten ook. Ik zei, jongens, ik krijg het nog dagelijks op mijn brood. Maar goed. Maar het was in opdracht van mijn vader trouwens. En die zei, ja, het kan me niet zoveel schelen dat men de gemeente als bruid ziet. Want in de praktijk maakt dat niet zoveel uit. En met je Bijbel, dat valt wel mee. Hij zegt, maar het probleem ervan is dat men daarmee de gemeenschap tussen Christus en de gemeente ontkent. Want het is toch zo dat in die ouderwetse evangelisch-orthodoxe kringen het toch als hoogst ongepast wordt beschouwd als bruid en bruidegom in gemeenschap met elkaar leven, want dan leven ze al als man en vrouw. En dan weigerde hij ook pertinent om hun huwelijk in te zegenen, of hoe dat maar heten mag. Maar dat is een beetje laat om dat te doen. Later werd het weer iets anders, maar toen had hij iets van, doet alle dingen niks ondervragende, om des gewetens wil. Maar Thoma. Hij ging ook een beetje met zijn tijd mee. Maar het doet aan het ideaal doet het niks af. Bruid en bruidegom leven niet in gemeenschap. Dat is het nou juist. En de gemeente is niet de bruid die wacht op de komst van de bruidegom om daarna in gemeenschap met elkaar te komen. De gemeente is lichaam van Christus. Wij zijn één met hem. Hebben jullie die nog? Nou ja. Maar wat ik nou allemaal uitgebreid sta te vertellen, dat merkt u niet, maar wat ik uitgebreid sta te vertellen, is dat je dus gemeentelijke waarheid al tegenkomt in Genesis 2. Dat bedoel ik maar. Vanaf den beginnen. Want God heeft voort, iemand zei, maar het staat er toch niet daar? Dan zeg ik, nee, maar God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken, Hebreeën 1. Vertelt u mij eens op hoeveel wijze God dan tot de vaderen gesproken heeft. Je komt toch al gauw, nadat je gezegd hebt, letterlijk kom je toch al gauw bij het idee overdrachtelijk. Dus via typen, via beelden, nou, dat vind je daar. En zo is dat. En dat het zo gebeurde, dat die vrouw gemaakt werd uit Adam terwijl hij sliep. Ja, dat is niet omdat zo nou eenmaal vrouwen gefabriceerd worden. Of we zeggen zoiets. Hè? Want dat is ook niet zo trouwens. Even mij uitgelegd. Maar het gebeurt zo omdat het profetisch is. En eigenlijk, de schepping, wij noemen het schepping, vind prima, de schepping van Adam in zichzelf is een beeld van de schepping van Christus. Dan lig ik weer overhoop met de levende drie-enigheid enzovoort. Maar het is mij een worst, een Lutherworst is mijn vraag. Want die verkopen ze tegenwoordig hier in Duitsland, dat weet je toch, hè? Nou goed. Is dat een Lutherworst? Heb je ze meegenomen? Staat het erop?
Ja, omdat ik het niet zo leuk vind dat je het zegt, moet je dit even
geven. Oh, nee, maar dat wordt echt verkocht, Lutherworst. Ja, nee. Dus ligt in de winkels.
Ik heb nog een keer zat op worst bezig, dan heb ik
worst voor je. Oké, zuster. Oké, goed. Ja, nou dank u zuster. Ja. Het is jammer dat ik niet meer drink, nauwelijks tenminste. En het is nog jammer dat ik niet meer rook, anders dan sigaren en whisky was ook altijd goed. Maar ja, moet het nou met worst doen? Dank u wel. Lutherworst, je hebt ook Lutherkoeken en iemand vertelde mij, dat klopt ook, want ik heb zo gezien Luther sokken. En daar staat dan op, Luther sokken, zeg maar, er staat dan op, hier sta ik, ik kan niet anders. Op de sokken. Nou ja. Maar we hadden het over. De schepping van Adam is een beeld van. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Maar had ik dan moeten zeggen. De wording van Adam is een beeld van de wording van Christus. Uit het stof van de aardbodem. Want de Heer Jezus werd net als u en ik. Vlees en bloed deelachtig. Toch? En vanuit die positie, vanuit de aarde, vanuit het binnenste der aarde, heet het zelfs, werd hij uitermate verhoogd. En sindsdien is er de middelaar tussen God en de mens, namelijk de mens Jezus Christus. Staat zwart op wit in de Bijbel. En vorst des levens en oorzaak van eeuwige zaligheid enzovoorts. En de schepping van Adam uit de aarde en God blies hem de geest der levens in, is natuurlijk historisch, maar niettemin, het is profetisch voor de wording van Christus. Uit de aarde, leven ingeblazen van Gods wegen. Hij was gestorven, maar God heeft hem opgewekt en daarna was het graf leeg, om zo te zeggen. Dat is het. Het is allemaal profetie. Het is historisch natuurlijk. Die oude mensheid komt ook ergens vandaan. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Maar dat het zo gebeurde is op voorhand de uitbeelding van hoe dat nieuwe verbond tot stand komt. En dat is de connectie tussen den beginnen, in den beginnen en vervolgens. En dat woord dat van de beginnen was, is vlees geworden. is gematerialiseerd. In de eerste plaats, en in hoogste instantie, en misschien had je, zeg je dan in het Hebreeuws ook, Bereshit, in het begin, is dat vervuld geworden in de opstanding van Christus, die inderdaad onder ons, zegt Johannes, gewoond heeft. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In 1 Johannes zegt hij min of meer hetzelfde, maar met wat andere woorden. Dat is ook Johannes. Hij zegt eigenlijk ongeveer altijd hetzelfde. Maar ja, hij zegt het steeds met andere termen. Maar in 1 Johannes zegt hij, vers 1, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, daar ben je met 1 van Johannes 1 vers 1. Na Johannes 1 vers 14, het woord, in het begin was het woord, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En hier is het, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, het woord dus, hebben wij gezien. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Het was natuurlijk van de Heere Jezus, maar hij is de vervulling van al die beloften Gods, van het woord Gods, het hele profetisch woord in het Oude Testament. Zie? Wel, dat verkondigen wij u. Dat is vers 3, na nog een lange tussenzin, in 1 Johannes 1 vers 2... en dan vers 3, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Het woord is vlees geworden, bazaar geworden, het is evangelie geworden. En inderdaad, dat verkondigen wij u. Wij verkondigen u namelijk dat God de beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Maar dit waren de woorden van Paulus weer in Handelingen 13 in Antiochië. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u met als doel, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En opdat uw blijdschap vervuld zij en opdat we allemaal in het licht zouden wandelen gelijk hij in het licht is. En dat was inmiddels vers 7 en wat er verder volgt. Maar ik laat het schriftgedeelte gauw weer los. Maar het is gewoon precies dezelfde gedachtegang. En ook dezelfde als uit Hebreeën 1, maar die had ik u ook al geciteerd, geloof ik. God namelijk heeft voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Dat is pak een beetje 4000 jaar, tot en met Johannes, gedopen. En die God heeft in deze laatste dagen, want we leven al pakweg een jaartje of 2000 in de eindtijd, volgens de Bijbelse termen, weet je nog, Bijbelse basisbegrippen. De eindtijd, de laatste dagen, dat is de term voor het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, je hebt het eerste en je hebt het tweede deel. Het eerste deel is pak een beetje ongeveer op 1000 jaar nauwkeurig 4000 jaar. Heb je dat? Tot op de dood en opstanding van Christus dus. En wat daarna komt zijn de laatste dagen. Die dan weer verdeeld worden in deze laatste dagen. Zoals het hier heet. En deze, dat weet u, dat is dichtbij. Heb je dan ook die laatste dagen of gene laatste dagen? Dat is veraf. Dat weet je toch? Het antwoord is ja. Want de laatste dagen zijn de laatste 3000 jaar op 1000 jaar nauwkeurig afgerond van de heilsgeschiedenis. Maar de eerste 2000 daarvan zijn deze laatste dagen waarin de Heer zich en daarmee zijn koninkrijk verbergt. En die laatste dagen, ja, dat is in de toekomst, in de wederkomst van Christus, om zich niet langer te verbergen, namelijk om zich te openbaren, zich en zijn koninkrijk, uiteraard. dat we noemen dat zijn wederkomst. En men is geneigd deze laatste dagen te vergeten en te denken dat laatste dagen slaat op de tijd voorafgaande aan zijn wederkomst, maar dan echt het allerlaatste stukje. Maar dat is een jargon dat zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld, dat ontstaan is, maar dat is de ellende van taal vaak. Hè? Je moet bij je Bijbelse uitdrukkingen blijven. En ik weet, dit is niet maar een verhaal van mij, maar een beetje geknoeid met deze en dan het woord die erbij bedenken. Want ik kan u natuurlijk ook gewoon even lezen 1 Petrus. 1 Petrus 1. Over het onbevlekt en onbestraffelijk lam, Christus. Dat begint in vers 18 ongeveer, die zin van 1 Petrus 1. Vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Maar gij zijt verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voor gekend, tevoren gekend is geweest. Voor de nederwerping, want dat staat er natuurlijk echt, dat weet u. Voor de nederwerping der wereld. Dat lam maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En dat is dus vanaf de opstanding van Christus, sinds namelijk men vrij uit daarover mag spreken, sinds de bedekking is weggenomen of wordt weggenomen, sinds het licht is opgegaan, sinds de Heer onze ogen geopend heeft, of wat het maar was. U weet wel. Saulus was in duisternis en toen ging hem het licht op. Onderweg naar Damascus toch. Alleen, hij heeft de tijd gekregen om aan dat licht te wennen. Het was meteen zo licht dat het verblindend was. Maar toen maar. Deze laatste dagen zijn dus begonnen, in elk geval definitief, bij de opstanding van Christus. En de laatste dagen zelf duren tot de laatste dag aan toe. Dat heet dan weer de jongste dag in het theologisch jargon. Maar wat er hier staat in Hebreeën 1, dat is als volgt. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze, langs allerlei routes, behalve gewoon in volstrekt klare taal, heeft hij tot ons gesproken, althans tot de vaderen. Maar in Hebreeën 1 vers 1, maar inmiddels spreekt hij tot ons door de Zoon. Heeft tot ons gesproken, maar ik heb u al gezegd, het betekent dat hij daarmee begonnen is, maar het betekent ook dat hij het nog steeds doet. Nee, in het Nederlands eigenlijk ook, maar dat zijn wij vergeten. Want het is voltooid, maar het is wel tegenwoordige tijd. Hè? Voltooid, tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat betekent eigenlijk, hij doet het nog steeds. Want als hij het niet meer doet, zou het moeten zijn, had tot ons gesproken. Als je het strikt grammaticaal neemt. Maar ja, niemand leert dit nog op school tegenwoordig. Dus. Toch? Nee, nou ja. Maar ik zeg het er maar bij, hij doet het nog steeds. Hij spreekt tot ons door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van alles. Zoon ook door welke hij ook de aionen, de eeuwen, de tijden, de geschiedenis gemaakt heeft. En die had ik u al gelezen uit Handelingen 17. Tevoren gesteld hebben, vast verordineerd hebben, ook de tijden, hè? En de landpalen van hun woning en wat het allemaal maar was. De geschiedenis draait om hem. En die zoon heet dan niet alleen erfgenaam, maar hij heet ook het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij heet het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En dat betekent dat hij de persoon, want dat is wat een persoon is, dat hij de persoon is van de Godheid, maar daarmee in zijn uitwendige verschijning ondergeschikt aan de Godheid. En de leer van de drie eenheid, daarbij heeft men, ik zal het u maar vertellen, heeft men in de tijd in Nicea gestemd over twee alternatieven. De een is, we hebben de drie naast elkaar, en de ander is, we hebben ze onder elkaar. En de verkeerde hebben ze voor gestemd, want dat gaat altijd zo. Nee, het heeft mij moeite gekost om erachter te komen, want je mag aan dit soort dingen niet komen. Je bent meteen een ketter en je wordt je gemeente uitgegooid. En, nee, dat is zo. Maar zo is het gegaan, dat is officieel, heb ik pas achteraf allemaal gemerkt, is wel degelijk het alternatief geweest van de zoon die de openbaring is van de Godheid naar beneden toe. En zo is het maar net. Omdat God de onkenbaar is, maar zijn kleed, zijn buitenkant, zijn achterste delen, zijn van de woorden uit de Statenvertaling, dat is de verschijning van Jehovah, de engel, namelijk de Heere, vertaald met engel des Heere. Maar in onze dagen en sinds nieuwtestamentische tijd is dat Jezus de Messias. God heeft deze Jezus gesteld tot Jehovah, beeld Gods, en tot Christus. En dat is wat hier staat. Zie? Hij is het afschijnsel, de uitdrukking van Gods wezen. Als, aan onze dagen, als in onze dagen de engel des Heren, die uit het Oude Testament, als hij zou verschijnen, zou hij ineens littekens in zijn handen hebben. Dat is het. En waarschijnlijk rood haar. Nou ja, uit Davids familie. Hè? Want David was rossig, waarom ook niet? Roodachtig heet dat. Waarom ook niet? Dat was Adam ook, daarom heet hij ook zo. Toch? Adam. Nou ja, laat maar zitten. Maar daar gaat het dus over. En nou teruggeheten erfgenaam. U begrijpt dat hier in Hebreeën dus ook staat. God heeft 4000 jaar lang gesproken. En inmiddels spreekt je alleen nog door die zoon. Dat is degene die ons in heel de waarheid zou leiden. Die ons zou heiligen in de waarheid. En Gods woord is de waarheid. En hij zelf is dus ook de waarheid. Mede daardoor, ik ben de waarheid. Dat is allemaal hetzelfde. De weg, de waarheid en het leven, de ware levende weg. En al dat soort zaken meer. Bovendien, hij is hogepriester. En de functie van de hogepriester is er maar één. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijs in het woord van God. Want dat is de verantwoordelijkheid voor de priesters. En de hoge priester is de chef. Dus die is verantwoordelijk. En daarom is in hoogste instantie de hoge priester verantwoordelijk voor het bewaren van de twee stenen tafelen in die kist van Sittimaut overtrokken met goud in het heilige der heiligen in de tempel en wat het maar was. Dit is weer symboliek, maar God spreekt nou eenmaal zo. Hebben die nog? En daarna was het de koning die zorgde dat de Ark des Verbonds met daarin het woord van God terecht kwam in Jeruzalem. En als je dat bij elkaar optelt, heb je de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en tegelijkertijd de zoon van David. De Heer Jezus Christus. En wat hij doet is zorgen dat dat woord van God bij ons terecht komt. En daarom staat er meer dan 20 keer in de psalmen, zoals ik zei en gelezen heb trouwens voor een deel. Ik zal uw lof, uw naam, uw eer verkondigen onder machtig veel volks in de grote gemeente aan mijn broederen en hoe het maar heten mag. En geïllustreerd wordt het ook nog in het Nieuwe Testament, want nadat de Heer was opgestaan, dat weet iedereen, is hij niet publiekelijk verschenen in Utrecht om zich te laten huldigen. Dat is een andere vraag. Is hij niet publiekelijk verschenen in Jeruzalem en dan heeft hij een lange neus getrokken naar de Joden van lekker pu, daar ben ik weer. Nou ja, zoiets gebeurt wel, zal wel gebeuren in de toekomst hoor. Iets van die aard. Maar het is niet gebeurd. Hij is in het geheim verschenen aan zijn discipelen. Incognito, vind ik een mooi woord. Incognito. Pas toen hij zei Maria, herkende zij hem aan zijn stem. Ave Maria, zei hij. Maar goed. En daarna verscheen hij aan die twee mannen met die ene naam op de weg naar Emmaus. Maar die herkenden hem ook niet. Hij kwam incognito. En op het moment dat ze hem herkenden, was hij weg. Lees het maar na. En daarna verscheen hij s'avonds nog bij zijn discipelen in de opperzaal. Hij verscheen, dat heet zijn verschijning en de verschijningen. Maar dat betekent dat dat niet normaal was. Hij is namelijk niet geopenbaard. Hij heeft zich niet geopenbaard. Hij heeft alleen verschenen aan de zijnen. En misschien was het machtig veel volks, namelijk een keer aan 500 op één keer. Die hij trouwens voor dat doel ook had uitgenodigd specifiek om naar Galilea te komen. Dat zei bij zijn opstanden, zegt op mijn broeders, dat in Galilea, daar zal ik. En dat heeft hij ook gedaan. Er kwam er nog een wonderbare visvangst bij en de aanstelling van Petrus tot paus. Nou ja, iets van als wijd mijn schapen en hoed mijn lammeren en wat het maar was. Nou, ik zeg het een beetje laconiek, maar in Galilea, zodat u weet dat de Heer en de gelovigen gezocht moeten worden, toch ergens in Galië. Maar toch maar weer, in Galilea, het is rijk aan symboliek, maar ik probeer nu alleen maar te zeggen, hij verbergt zich, maar niettemin maakt hij zich bekend, maar alleen aan de zijnen. Dat is wat het is. Alleen degene die hem zoeken. Alleen degene die zeggen, wij dachten dat hij de Messias was, maar het is al de derde dag. En we zijn nu een beetje triest. Waar is hij dan? En zie daar. Daar is hij. En verweet hem bovendien dat ze toch al wat traag van hart waren om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En dat verwijt achtervolgt ons tot vandaag. Want in het algemeen is men niet geneigd te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar toen maar. Maar dat is waar het over gaat. De Heer spreekt tot ons, specifiek aan ons als gelovigen. Hij wil ons in heel de waarheid leiden. En een van de problemen van, ik zal een neutraal woord gebruiken, een van de problemen van, laten we zeggen, het klassieke evangelische milieu is, dat men daar de neiging heeft te denken, wij zijn er al. Maar men heeft zijn doel te laag gesteld. We hebben de waarheid toch, dat is toch klaar? Ben je tot bekering, tot geloof gekomen, mooi, dan heb je het einddoel bereikt. En ik moet u zeggen, dat is een misverstand, dat is niet het einddoel, dat is het begin. Dat is de startstreep, dat is het begin. En daarna, vanaf dat moment, begint de Heer een werk aan ons, dat hij zal voleindigen, Filippenzen 1 vers 6, noteer dat, Filippenzen 1 vers 6, hij zal dat werk aan ons voleindigen. Het goede werk dat hij ons begonnen is, zou hij voleindigen tot op en met het oog op en met als doel de dag van Christus. Hij doet een werk aan en in ons. Niet aan de wereld, in de zin van dat mensen tot geloof zouden komen zozeer, maar de bedoeling is dat diegenen die tot geloof gekomen zijn en kinderen Gods geworden zijn, zouden opgroeien, opgevoed worden tot de mannelijke rijpheid, namelijk tot zo'n stelling, tot zoonschap. Dat is wat het is. Nou ja, en daar gaat het hier dus onder andere over. En nou toch weer terug naar Johannes 1. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Ik hoop dat u nou eraan wendt, het wordt op twee verschillende en misschien nog wel meer verschillende niveaus toegesproken worden. Het woord is vlees geworden, het woord, inderdaad ook in de persoon van Christus, heeft onder ons gewoond, getabernakeld, Dat betekent gewoon tijdelijk gewoond. En die zin gaat verder met vol van genade en waarheid. Dat wat tussen haakjes staat, sla ik eerst even over. Zo hoort dat. Dat is een tussenzin. Hij heeft onder ons gewoond vol van genade en waarheid. Want het punt is dat de wet, vers 17, is door Mozes gegeven. Dat is de oudtestamentische tijd. Dat heette de wet. En Mozes zegt in de wet, dat wil zeggen in Deuteronomium 29, vers 29. Hij zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Waarmee de man dus zei, ik heb jullie wat te vertellen, hier is het. Maar er is nog veel meer, maar dat mag ik je niet vertellen. Dat zei hij dan toch? De verborgenen, hij zegt, ik hou toch wat achter. De geopenbare zijn voor ons en onze kinderen. En de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de aardigheid van het verhaal is, dat kan ik het ook mooi even vertellen, dat de Bijbel ook zegt dat Mozes inderdaad bepaalde zaken gezien heeft en er dus van wist. En die heeft hij niet verteld, maar onder zijn toezicht is het een en ander uitgedrukt geworden in beelden. Dat is trouwens sowieso, naar mijn maatstaven, de conditio sine qua non van de beeldende kunst. Dat wil zeggen, beeldende kunst is alleen beeldende, ik heb een wat smalle definitie, maar wel de klassieke. Beeldende kunst is alleen beeldende kunst als het uitdrukking geeft aan abstracte zaken. En waar ik het nu onder andere over heb, en dat is makkelijkst herkenbaar, is de bouw van de tabernakel. En de inrichting daarvan en ook de inrichting van de dienst in de tabernakel. Die weliswaar wordt overgedragen aan Aaron, die voor de gelegenheid wordt aangesteld, maar het loopt via Mozes. Hebben we die nog? En dat het zo is, is samengevat, als u het snel moet weten. Het is samengevat in Hebreeën hoofdstuk 8, want daar gaat het over de tabernakel en daar staat dat Mozes die dingen moest maken naar het voorbeeld van wat hem op de berg getoond was. En als ik het snel moet zeggen, heel snel, dat doe ik trouwens met genoegen. Als ik het heel snel moet zeggen, maar dat staat in Hebreeën 9, waar het ook snel verteld wordt. Daar staat, de tabernakel bestond feitelijk uit twee tabernakels, dan wel twee vertrekken. De eerste tabernakel en de tweede tabernakel, genaamd het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige werd dienst gedaan, daar brandden de lampen en er werd de tafel gedekt. En daar werd het reukofferaltaar gestookt en toch brandend gehouden en dat soort dingen meer. Maar daarachter, achter het tweede voorhangsel, dan wel gewoon achter het voorhangsel, daar was er nog een vertrek, er was stikdonker, er mocht niemand in, überhaupt niet, en daar stond de Ark des Verbonds. Maar als er dan toch niemand mocht komen, waarom was het er dan? Nou, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg tot het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang het eerste heiligdom nog stand hield. Staat de vertaling Hebreeën hoofdstuk 9. Twee vertrekken. En men deed dienst dag in dag uit, 24-7 heet dat, in het heilige. En eenmaal per jaar ging voor de gelegenheid op de tiende van de zevende maand, dat vroeger trouwens de eerste maand was, maar op de tiende van de zevende maand, eenmaal per jaar op Yom Kippur, op Grote Verzoendag, ging de hoge priester, maar dan ook alleen de hoge priester, in een speciaal kleed, alleen voor die gelegenheid. En het is niet dat hemelsblauw en wat u hier in de kaminruim kunt bekijken, min of meer. Maar helemaal in het wit, al die kleuren werden afgelegd, helemaal in het wit ging hij in het heiligdom, niet zonder en dus uitdrukkelijk met bloed van stieren en bokken, ging hij in het heiligdom en hij sprengde dat bloed op de weg, onderweg daarnaartoe, vanuit de voorhof, brandofferaltaar, naar binnen toe sprengde hij dat op de grond, zodat daar ontstond een bloedige, en bloed is leven, Bijbelse basisbegrippen, bloed is leven, niet dood, bloed is leven. Vraag het maar aan je biologieleraar. Zit hier vooraan. Dus. Bloed is leven. Hij sprengde dat bloed, dus er ontstond een verse, levende weg. Dus Hebreeën 10, wat ik nu citeer. Ons onderverse levende weg dwars door de deur, dat is het eerste voorhangsel, dat wil zeggen waardoor men tabernakel, namelijk het heilige binnengaat. En dan voorbij de tafel der toonbroden en de menorah, de gouden kandelaar en voorbij het reukofferaltaar. Daar was trouwens dan niemand aanwezig, dat mocht niet, het was de enige tijd in het hele jaar dat daar geen dienst gedaan werd. Meest feestelijke dag van het jaar, ook ritueel bedoel ik, maar dan mocht geen dienst gedaan worden, staat ook nog zwart op wit aangehaald, ook nog erbij in Hebreeën 9, met grote nadruk, de dienst in het heilige was voor de gelegenheid gestopt, want de hoge priester deed dienst in het heilige der heiligen en bracht dat bloed, namelijk het leven, in het heilige der heiligen tot op de Ark des Verbonds, tot op het verzoen, kaporet is Yom Kippur, verzoendag, tot op het verzoendeksel, het kaporet, en tussen de cherubim. Is dat niet een smeerboel? Ja, dat wel, maar daar hoef je niks van aan te trekken. Zouden ze dat ooit nog schoonmaken? Weet ik niet. Hoeveel jaren hebben ze dat gedaan? Dat moet toch een smeerboel geweest zijn. En je zou er besmettelijke ziekte van oplopen, denk ik ook. Je handschoenen aan, dokter. En, weet ik veel. Maar dat maakt mij allemaal niks uit. Hoe dat precies dan verder ging. Maar wat ermee uitgebeeld wordt, is dat er in de dagen van Mozes nog sprake was van een oud verbond waarin dienst werd gedaan, dag in dag uit en continu dus. Maar eenmaal, want het is profetisch, eenmaal zou die echte, definitieve hoge priester komen die niet door de dood verhinderd zou worden te blijven. Dat is ook Hebreeën 14 nog steeds. Dat weet ik niet meer, geloof wel. Aan het begin daarvan, of was het Hebreeën 7. Maar in ieder geval een hoge priester die niet door de dood verhinderd zou worden te blijven. En die eenmaal, en niet eenmaal per jaar, maar eens en voor altijd het heiligdom binnengaan. En niet het voorhangsel opzij schuiven, maar gewoon doorscheuren. Dat is niet meer nodig. De bedekking wordt weggenomen. En u weet wat er gebeurde toen de Heer stierf. Scheurde de voorrang. Symboliek van Gods wegen. Aangevend dat de weg tot het heiligdom open was. Nou, dat is in de tabernakel. En deze waarheden die ik nu vertel, die moet Mozes dus gezien hebben. Begrepen, gezien. Gevat hebben. Moet hem onderwezen zijn daar op die berg. 40 dagen moet lang genoeg zijn om zulke dingen te leren. Als je verder toch niks anders te doen hebt. Toch? Wat moest die man zo lang op die berg, als hij toch alleen maar twee stenen tafelen kwam halen? Nou goed. Hij heeft die dingen daar dus gezien en geleerd. En het werk van de kunstenaar bestaat daaruit om deze dingen op een of andere wijze in beelden voor te stellen. Dat is beeldende kunst. Nou, en daar is de tabernakel uit voortgekomen. Vandaar dan ook dat die Bezaliel en Aholiab, die werden aangesteld als werkmeesters, en die werden door de geest van God onderwezen. enzovoort. Maar u denkt toch niet in het figuurzagen of zo? Of in het ijzersmeden of koper of zilver? Ze werden onderwezen in wat ze uit moesten beelden. En hoe je zoiets doet. Hoe beeld je uit dat iets gaat over hemelse dingen? Hoe beeld je uit dat je van doen hebt met een hemelse figuur? Want als een hemelse figuur hier op aarde verschijnt, ziet hij eruit als een man. En dan vraag je, hoort u bij ons of hoor je bij onze vijanden? Het is een man. En hoe beeld je uit dat die man uit de hemel komt? Hoe beeld je dat uit? Dan geef je hem een paar vleugeltjes op zijn rug. Met te denken dat hij daarmee kan vliegen. Dat heb ik nog nagevraagd aan Otto. Weet iemand zijn achternaam? Lilienthal. Dank u, broeder. Lilienthal, juist. Heb ik nog nagevraagd, dat kan niet. Engelen hebben geen vleugels. Maar in afbeeldingen wel, want dan kun je zien dat het hemelse wezens zijn. En soms ook met hele kleine vleugeltjes, alleen maar op de schouders, een beetje klein. Omdat je kunt zien waar het over gaat. Het is beeldende kunst. Dus zo werkt het. Nou, verder heb ik er geen verstand van, ik wil het ook graag zo laten. Maar je weet hoe ze dat met heiligen doen. Je geeft een heilige een aureooltje, dan weet je dat het een heilige is. Ja, anders moet je erbij zetten met zo'n ballonnetje. Dit is een heilige. Zo'n dingetje erop. U weet wel, de saint. Simon Templer. Rijdt ook Volvo trouwens. Dus dat heel wat heilige. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo'n aureooltje. En dan geef je hem een zwaard in de hand. En dan weet je, dat is Paulus. Of je geeft hem een boek in zijn hand. En dan is het Matthäus. Of je geeft hem een sleutel in zijn hand. En dan is het Petrus. En gaat u zomaar door. Zo werken die dingen nou eenmaal. En dit is eenvoudig. En in de tabernakel is het iets moeilijker. Met die lamp en met die tafel. En met die kist van hout. Sittim. U weet nog wat de broeder zei over boos zet? Shit is het. Boosheid wordt vertaald met schaamte, schande, maar het komt van shit. En je weet wat dat betekent, daar is het woord Satan trouwens ook van afgeleid. En dat zeg ik met groot genoegen daarbij. Schande, ja. Maar ook die man even weer aan de kant. Het zijn beelden en die zouden wij leren verstaan. Hoe dat ook zij, de Heer spreekt nu nog tot ons en zelfs via het beeld van de tabernakel, die we officieel niet hebben, maar wel een beschrijving daarvan in de Bijbel, zodat we zien en leren zien dat inderdaad Gods werk in onze dagen volstrekt vast ligt in het Oude Testament. God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken. Dat is mijn commentaar ook naar de zogeheten ultradispensationalisten die beweren dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet gevonden zou kunnen worden. Ik moet u zeggen, wis en waarachtig, en juist omdat het daarin verborgen is. Als het niet verborgen was, hoef je het niet te zoeken. Toch? En als het verborgen is, dan is het ook ergens verborgen. En dan moet je het dus eventueel kunnen vinden. En de Heer heeft ons via Paulus en Hebreeën 8 en 9 een aanwijzing gegeven. Bijvoorbeeld in de tabernakel. En via Efeze 5, bijvoorbeeld in Eva, geformeerd uit een aspect. Want een rib is een zijde, een kant, een aspect. Heb ik nagevraagd aan mijn wiskundeleer. Is er een wiskundeleer? Ja, de wiskundeleraar toch? Nee, oh, jij ook al niet. Wat dacht ik? Zijn er nog wiskundeleraar en zo? Een ribbe. Dat is een aspect, een kant, een richting, een hoek. Waarom ik het altijd moet uitleggen, weet ik ook niet. Maar dat is wat het woord rib betekent. Ook in het Nederlands, ja. En een bepaald aspect van Christus is ontwikkeld geworden en wordt ontwikkeld tot zijn gemeente. Die zijn lichaam is en man en vrouw zijn één, want een lichaam is een eenheid, maar uit verscheidenheid. Wij kennen die Bijbelse basisbegrippen hoor, al zijn ze niet helemaal exclusief Bijbels. Lichaam, ook in het Nederlands en van oorsprong, staat voor een eenheid uit verscheidenheid. Samengestelde eenheid betekent dat. En man en vrouw zijn een samengestelde eenheid. Dat nu niet meer, want we hebben dat uit elkaar getrokken, zodat daartussenin, tussen man en vrouw, nog een paar varianten ontwikkeld zijn geworden. Inmiddels een heel alfabet, geloof ik, langzamerhand. We waren al bij de Q, heb ik begrepen. Het eindigt met IQ, heb ik begrepen. Dat leek me een beetje vreemd. Maar tegenstrijdig zelfs. Maar vooruit, we hebben het uit elkaar getrokken. En bovendien krijgen man en vrouw tegenwoordig een aparte belastingaanslag. En al dat soort dingen meer, zodat ze niet meer als eenheid beschouwd worden. En zodat men van overheidswegen en via overheidswegen het huwelijk afgeschaft heeft. En raad is wat, nu zijn de mensen die daar per definitie niet voor in aanmerking komen. En die trouwen nu. Die sluiten nu huwelijken. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om het te begrijpen. En u weet dat ik niet doorgeleerd heb. Dus ik snap er echt helemaal geen klap van. Dat had u al begrepen waarschijnlijk inmiddels. Maar ik wil het wel graag zo houden. Ik snap van die dingen niks. Echt niet. Ik heb er nog een paar in gedachten. Maar die zal ik u besparen. Want ik wil terug naar dit schriftgedeelte. Hier in Hebreeën 1 staat dus ook precies hetzelfde. God heeft van oudsher gesproken en het is vervuld geworden in Christus, de opgewekte. Hebben jullie? Die het beeld Gods is, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Uitdrukkelijk staat er ook bij, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. Het gaat niet over de Heer in zijn leven op aarde, het gaat om daarna, in zijn opstanding. En toen is hij gemaakt tot erfgenaam. En nou weer terug naar Johannes 1. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. Maar dat woord heeft ook de betekenis van erfgenaam. Sterk, ik zeg het verkeerd, zeg het niet goed genoeg. Dat woord heeft eigenlijk maar één betekenis en dat is die van erfgenaam. Ik wilde zeggen, je hebt meerdere woorden. Het een is erfgenaam, het ander is enig geborene. Zoals hier, het woord eerstgeborene betekent trouwens precies hetzelfde. Daar heb ik het nog over. Erfgenaam, enig geborene. Maar het gaat erom dat die schriftgedeelten parallel lopen. En vol van genade en waarheid, om dat verhaal nog even af te maken. Mozes bracht de wet. Vers 17, de wet is door Mozes gegeven. Maar het tegenovergestelde, dit is ook Bijbelse basisbegrippen, het tegenovergestelde van wet is genade. Want wet veronderstelt werken die beloond worden, het zij positief, het zij negatief, ik bedoel loon of straf, dat heet werken, de Bijbel zegt het ook, maar dat lees je in de Romeinenbrief. Werk is werk omdat het beloond wordt. En genade heeft niks met werken van doen. Als er wat voor gedaan zou moeten worden, zou de genade geen genade meer zijn. Heb je dat nog? Het is één van de twee. Genade, dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. En dat is gekomen door Jezus Christus. En die genade heet meteen ook waarheid. Genade en waarheid. En dat betekent dan weer dat in werkelijkheid dat woord dat van de beginnen was altijd al gesproken heeft over dat nieuwe verbond. Dat is namelijk de waarheid. En het woord is waarheid. Het woord houdt niet op bij wet, maar bij genade. Dat is de voltooiing ervan. En al mocht u nou vragen, maar dan gaan we natuurlijk heel snel over onderwerpen, Bijbelse onderwerpen heen. Mocht u nou vragen, maar waartoe is dan de wet, moet ik u zeggen, nou die vraag staat ook in de Bijbel. En dan komt een uitgebreid antwoord. En als ik het samenvat, komt het hierop neer. De wet is gegeven om te demonstreren dat je met de wet geen kant op kunt. Dat het niet werkt. Dat het geen bevrediging geeft. Dat je hard moet werken, maar dat het geen resultaat oplevert. Kortom, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Voor hem, staat er. En de mens denkt tot vandaag, ook in Den Haag, nou ik had moeten zeggen Brussel natuurlijk, maar denkt nog steeds dat je het een en ander kunt regelen via wet. En waar ik het net over had, in het huwelijk en zo, dat denkt men ook nog steeds dat het bij wet geregeld moet worden. Dat er regels moeten komen, wetten moeten komen en dat je niet meer mag zeggen, meneer en mevrouw, dat moet strafbaar gesteld worden. Er moeten allemaal wetten voorkomen en boetes, want de overheid wil wel vangen, zoals iedereen trouwens. Maar ik ook wel graag, maar ik heb niks te zeggen. Maar bedoel ik, zo gaat het maar, hè. Er moeten wetten en regels en dan denkt men echt dat het goed komt. En we zijn al 2000 jaar verder. En de mens is al 6000 jaar en volgens anderen 6 miljoen jaar of misschien nog wel langer, want ik hou dat niet bij, bezig met wetten en regels te maken. U weet wel, de statuten en het huishoudelijk reglement. Notaris, is hij dat maken en er komt geen bal van terecht en besticht evangelische kerkgenootschappen met statuten enzovoorts. En hoe dat moet met die ouderlingen en oudsten en al dat soort dingen. En er komt heus geen klap van terecht, want de mensen met een grote mond krijgen hun zin en de mensen met een kleine mond zijn de klas. En met die grote mond die komen zichzelf ook nog wel een keer tegen. Echt wel, er komt heus niks van terecht. Wij leven in een wereld waarin men denkt dat alles maakbaar is. Had ik het net over met IQ, maar dat hebben jullie misschien gemist. Maar men denkt dat het allemaal maakbaar is. Dat je zelf kunt bepalen wie je bent en hoe je eruit ziet en wat het maar was allemaal. Hoe je genoemd wil worden enzovoort. Maar het verandert niks hoor. En dat je een samenleving kunt maken onder druk van overheidswegen en onder druk van publieke opinie, die dus via de media gestuurd, gedwongen wordt een bepaalde kant op. Door bepaalde dingen te publiceren die volstrekte onzin zijn en de waarheid vooral in ongerechtigheid en onderhouden. Maar als ik zo doorga, kom ik natuurlijk nooit aan Romeinen 1 vers 18 toe, maar daar staat dat. Dat is wat men doet, maar ik vertel die dingen om u ervoor te waarschuwen. Dit klopt niet, dit deugt van geen kant. Hier zijn wij op een weg waarbij we alle basisbegrippen, normen en waarden, is een ander woord daarvoor. Zijn we daarmee kwijtgeraakt? Hebben jullie die? Christus is vol van genade en waarheid. Moet je opletten. Dus voor de taalkundigen en de wiskundigen onder u, dat maakt mij niks uit. Mozes gaf de wet. Eén woord. Christus, de Zoon, Jezus Christus, gaf genade en waarheid. Welk woord mis je nu in de tegenstelling? Het woord leugen. Want als je de vergelijking moet, het is een vergelijking, tegenstelling, vergelijking, zo tegenover elkaar. Als je die moet complementeren, dan wordt het dus, door Mozes is de wet en de leugen, en door Jezus Christus de genade en de waarheid. Hebben jullie die? De waarheid is niet wet. De waarheid is genade. Zou heersen. En de leugen is dat wet zou heersen. Het probleem ervan is echter dat wet, dat genade niet kan heersen waar men zich aan die genade niet onderwerpt. Dat is met wet trouwens ook zo. Je moet je er wel aan onderwerpen. En het probleem is dus dat genade zou heersen, maar het kan alleen maar over gelovigen. Over degene die die genade aanvaarden. Daarom is Paulus bij gelegenheid woest en begint hij te schelden op gelovigen, met hele grove termen die dan in de Statenvertaling enigszins gepoetst afgevlakt tot ons komen. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zou zijn, enzovoorts. Zijn jullie uit geloof en uit genade en uit de geest begonnen en ga je nou verder weer onder de wet, om die van voren af aan als zwakke beginselen wederom te dienen, en zijn jullie nou helemaal van de pot gerukt, zei, ik kijk even naar die zuster, zei broeder, ik was erbij, zei broeder, ik weet nog waar het was, in Hattemerbroek in de Baptistenkerk daar, de naam ben ik kwijt, zijn jullie nou helemaal van de pot, ja, zijn jullie nou helemaal van de pot gerukt, zei die echt, en ik weet niet of u Nol Estmeijer gekend hebt. Dat was de driete in Boemt naast Johan Bos en Jo Koekoek, die laatst voor de televisie waren. Maar er hoorde er nog één bij het rijtje, maar die is helaas al overleden. Was Nol Estmeijer, het driemanschap wat via de media, via de publiciteit moest zorgen dat de EO voldoende leden kreeg om een zendvergunning, zendmachtiging te krijgen in de tijd, 100 jaar geleden of zo, hè? Of 50, nou 50 jaar geleden. 50 jaar. En Nol Estmeijer. En Nol Estmeijer kwam volgens mij uit de buurt van Arnhem of zoiets. Die praatte nogal bekakt en langzaam. En die zei het echt. Zijn jullie nou van de pot gerukt? En zo. En die zei trouwens ook, die van het zal mij toch worst wezen. Zei mij is voor het minste dat ik van uw lieden geoordeeld word. Staat er in 1 Korinthe. En dan zeg ik altijd dat Paulus zegt, mij is worst. En dat zeg ik sinds ik het Nol Estmeijer heb horen zeggen. Als die het kan zeggen, met zijn plechtige voorkomen, dan moet ik dat ook kunnen zeggen. Maar gek, hij kon het zeggen, komt ermee weg, maar ik krijg altijd commentaar. Dus ik heb mijn strikje niet mee, maar laat me zitten. Maar genade, het idee van wet is het idee van leugen. Dat de wet bovendien de leugen in het algemeen bevordert. Nou, dat is voor filosofen en psychologen, daar ga ik niet op in verder. Ik hou het alleen bij de algemene uitspraak nu. Het idee dat je met wetten dingen onder controle kunt brengen is een leugen. Een idee fix, om zo te zeggen. Dat is dwaasheid. Men denkt het nog steeds. Maar ik moet u zeggen, men heeft ook geen alternatief. Echt niet. Het alternatief is genade, maar voor genade heb je normen en waarden nodig. Mensen die die dingen hebben, die staan nog veel standvastiger in het leven, laten zich niet van hun stuk brengen, want zijn ook niet afhankelijk van allerlei wetten en regels. Die doen hun eigen ding, hebben zo hun eigen beginselen, hun eigen doelstellingen, hun eigen normen en waarden, dus hou vast in het leven. Dat is wat het is. Ik kan het niet uitleggen, als u dit niet begrijpt, kan ik het ook niet nader uitleggen. Meer is het niet. Zie? Maar ik herinner me nog, ik heb het vaak genoeg in het publiek gezegd, ik herinner me nog dat ik moest erbij wezen om op te letten dat de studenten niet afkeken op de Bijbelschool als ze tentamen deden. Dit is serieus waar. Op het Brandpunt in de tijd, 1982 of zo, dus dat is ook al heel lang geleden, enzovoorts. En toen kregen ze tentamen over christelijke ethiek. Ja, sorry. En de eerste vraag was, wat is de basis van de christelijke ethiek? En toen moesten ze invullen de 10 geboden. Dat was het goede antwoord. Volgens de docent. Was een dominee, maar goed. Ik weet niet waar ze die vandaan, uit Katwijk geloof ik, maar dat doet er nou ook niet toe waar die vandaan kwam. Ik begreep niet wat die man daar moest, eerlijk gezegd. Ik dacht dat ik bij broeder Kits op de Bijbelschool was. En Kits moest niks hebben van dominees. Maar ik weet niet hoe dat ging. Er zijn dingen in het leven die, nou ja, goed. Dat was nou eenmaal zo. Maar ze moesten invullen de 10 geboden. En dat is 100% fout. De basis van de christelijke ethiek is genade. En er staat zwart op wit in de Bijbel. Omdat niet de wet zou heersen, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En opdat gelijk de wet geheerst heeft tot de dood, nu genade zou heersen. En bovendien kennen we nog de uitdrukking de troon der genade en dat soort dingen meer. En dan krijgen ze een vraag, wat is de basis van de christelijke ethiek? En dan moeten ze invullen de 10 geboden. Dat kan je toch nooit meer begrijpen? Dat lees je toch niet in de Bijbel? Die 10 geboden, die zijn er, die wet in het algemeen, die is er om te demonstreren dat je met een wet nergens terechtkomt. Sterker nog, dat de wet je hindert tot geloof te komen, want als je uit wet leeft, is genade een vervelend ding hoor. Dat weten we allemaal. Want dan heb je de een of andere grote misdadiger die wij van harte de doodstraf gunnen, en dan komt hij voor de rechter en dan krijgt hij een werkstrafje. Of wordt ontslagen zelfs van rechtsvervolging wegens gebrek aan bewijs. Hè? Of wegens vormfouten, ja, die is nog erger. Ja. Nou goed, zo gaan die dingen en dan zeg je, hoe kan dat nou? Of je krijgt een rechter die zegt, nou ja, het is wel een halsmisdaad, maar ja, vooruit dan. Ik ben een genadige rechter, ik zal je nog één kans geven. En dan zeg je, wat moet ik dan met een wet? Als het toch maar gratie verleend wordt. Toch? Het is het een of het ander. Nou goed. Maar wij leven onder de heerschappij van genade. Die komt van Christus. Die is geworden. En dat is wat hier dan staat in vers 14 nog steeds. Die is geworden de enig geborene. Er staat als des enige geboren, niet in de zin van daar lijkt het een beetje op of daar komt het een beetje mee overeen. Het betekent, in die hoedanigheid verkeert hij. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoezo heerlijkheid? Nou, die hij heeft in zijn hoedanigheid van, ik bedoel als koning of als hoge priester, maar het heet hier als de enige geborene van de Vader. En dat is dus de zoon, zeggen wij dan, maar feitelijk de erfgenaam. Want, en dat is het volgende punt, en misschien moet ik het daar dan toch morgenochtend maar over hebben. Dat punt is dat die termen enig geboren en eerstgeborene via het Grieks uitdrukkingen zijn ter aanduiding van wat in het Oude Testament in de Statenvertaling althans heet eerstgeboorterecht. En wat in het Nieuwe Testament met de neutrale term zoonschap of zoonstelling wordt aangeduid. Heb je dat? Want daar gaat het over. Hij is de eerstgeborene, de enige geboren, de eerstgeborene, alle creaturen. Hij heeft het eerstgeboorterecht gekregen van een nieuwe schepping wel te verstaan. En daar leven wij uit. En dat is de prediking. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Dat zeg ik. Wat je met het oude doet, moet je verder zelf weten. Het heeft verder geen invloed op of je behouden wordt of niet. Of je in de hemel komt of niet. Of je kind van God bent of niet. Heeft er niks mee van doen. God rekent het oude. God zij dank niet. Neem niet weg dat je loon krijgt voor wat je in dienst van de Heer gesteld hebt. Van je leven nu. Dat u niet denkt dat het helemaal geen rol speelt. Godzijdank wel, maar dat heb ik geloof ik al gezegd. Wij stellen onze levens, onze lichamen aan hem ter beschikking. Niet op grond van wat het na de oude mens is. Het heeft er niks mee te maken. De Heer doet dat verder wel. Die bekijkt wel wat hij ermee aan kan vangen. En geeft ons een plaats. En daar speelt onze oude mens wel degelijk een rol in hoor. Vergis u maar niet. Maar dat is niet het punt nu. Het punt is dat wij leven onder de heerschappij van de genade. En daarvan zou ik in de eerste plaats moeten zeggen, dat betekent dat God ons aanneemt en een positie geeft niet dankzij wat wij zijn, maar ondanks wie wij zijn. Het is geen aanmoediging tot een losbandig leven, overigens. Integendeel. Maar het is wel een bemoediging, een hele troost, dat wie wij ook zijn, met al onze lek en gebrek, dat was toch, we hadden het over Mephibosheth, toch? Dat is wat daarin geïllustreerd wordt. Met je kreupele voeten en je halfblinde ogen en weet ik wat je allemaal mankeert. Nee, overdrachtelijk, maar misschien letterlijk ook wel. Maar in de eerste plaats overdrachtelijk, met al je lek en gebrek, met je tekortkomingen. Ja, de Heer geeft je een plaats. Maar niet op grond van je verdiensten, maar ondanks je tekortkomingen. En geef je een plek en verwacht nederigheid, dienstbaarheid, onderwerping, geloof, vertrouwen dat Hij zijn werk aan ons zou doen. En dat is een werk niet ter verbetering van het vlees, maar het is een werk ter geestelijke opbouw, zodanig dat wij bekwaam zullen zijn voor onze toekomstige functie als erfgenaam van één koninkrijk. Nou, daar mag u een poosje over nadenken.